Geliefde gemeente, over de vraag of God bestaat wordt veel gediscussieerd. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die willen ook graag mensen laten geloven dat God niet bestaat. Die doen de best ervoor om argumenten te verzamelen en zo. Er wordt veel over gediscussieerd, maar het kan ook wel in je hart leven. Van hoe zit dat nu? Je ziet hem niet. Ervaart niet zoveel. Is hij er? Daarom hebben we 2 weken geleden stilgestaan bij dat woord van Jesaja. Ook een woord van God. Gij zijt een God die zich verborgen houdt. Er lijkt zoveel reden om te twijfelen. Maar als we verder kijken, er is ook zoveel reden om te geloven. En als we het goed zien, dan zien we er is veel meer reden om te geloven dan om te twijfelen. Er is alle reden om te geloven. God houdt zich wel verborgen. Dat is waar. Je ziet God niet altijd even duidelijk. En je merkt niet altijd even duidelijk hoe God werkt. God houdt zich wel verborgen. Maar God openbaart zich ook. God maakt zich ook bekend. God laat zichzelf zien. Dat hoorden we vorige week. In de schepping. God laat zichzelf horen. Dat hoorden we vandaag vanuit vers 19. Jesaja 45 vers 19. Waar we lezen uit het woord van God. Ik heb niet in het verborgene gesproken. In een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd. Zoekt mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord, boven de preek staat, God zegt dat hij bestaat. Dus vorige week was het, God toont dat hij bestaat. Vandaag, God zegt dat hij bestaat. 3 gedachten. Hij spreekt duidelijk. Hij spreekt oprecht. En hij spreekt zuiver. God zegt dat hij bestaat. Hij spreekt duidelijk. Zoals hier staat, ik heb niet in het verborgene gesproken. Hij spreekt oprecht. Dat betekent hij meent het. Ik heb niet tot het zaad van Jacob gezegd, zoek mij tevergeefs. En als derde, hij spreekt zuiver. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt. Dus als eerste, God spreekt duidelijk. Er waren dus Israëlieten, en dat gold ook voor Jesaja, die zeiden, Heere, u houdt u zo verborgen, wij zien u niet. En dan gebeurt het wel, dat was natuurlijk niet zo bij Jesaja, maar dan gebeurt het wel dat mensen in Israël dachten, dan maken we een beeld. Want dat beeld kunnen we in elk geval zien. En zo deden bijna alle heidense godsdiensten. Die maakten een afgodsbeeld. En dan was die God minder verborgen. Het is fijn als je iets van God kunt zien. Als je het in handen kunt houden. Maar ja. Het was natuurlijk bij die afgoden dienaars ook wel zo. Ze voelden wel aan zo'n God zelf, zo'n beeld zelf, ja die leeft niet. Aan een beeld op zich heb je niks. Je moet wel zeker weten dat zo'n beeld van God is. Dat zo'n beeld zeg maar levend is. En dan, ja dan is de vraag, waar merken we nu nog wat meer van God? Nou dan gebeurt het in zo'n tempel nog alles. Dat er ook een plek was, daar kon je vragen stellen. Het gaat een beetje zoals tegenwoordig bij het internet. Ik denk dat zeker jongeren er vaak aan gewend zijn. Als je een vraag hebt, nou dan typ je die in. Vraag het maar aan Google. Of tegenwoordig, vraag het maar aan ChatGPT. En er komt er zo'n antwoord uit rollen. Dus als je met vragen zit, dan is er wel iets Dat weet het antwoord. Nou, dat een computer hadden ze vroeger niet, maar ze wilden wel graag antwoord hebben. En dan gingen ze naar zo'n tempel en er was daar een plek en dan kon je vraag stellen. En dan hoorde je een donkere stem een antwoord geven. Dat was een orakel. Dat had je in allerlei godsdiensten op verschillende manieren. Maar zo'n orakel, dat was dan een soort antwoorder. En de gedachte was, dat is van God. Nou, op zich zou dat kunnen. Het zou kunnen dat daar wel geesten achter zaten. Maar het was meestal wel een mens die het sprak. In de Bijbel vinden we ook één voorbeeld daarvan. Één duidelijk voorbeeld. En dat kennen denk ik de kinderen ook wel. In Endor. Weet je het nu al? In Endor. Er was een vrouw, die was een tovenares. Of die had een waarzeggende geest. En Saul, die had dat gevoel, God houdt zich verborgen. God zegt niks. Ik wil zo graag antwoord krijgen van God. Ik heb het al wel 10 keer gevraagd en God zegt niks. Dat het zijn eigen schuld was, dat wou hij niet erkennen. Als Saul nou door de knieën was gegaan en schuld beleden had, dan zou God zijn gaan spreken, maar dat wilde Saul niet. Saul wilde zijn eigen leven leiden, maar hij wilde ook zo graag antwoord van God. En dat hij antwoord wilde, dat snap je wel, want hij zat in grote nood. Maar God hield zich voor Saul verborgen. Ja, wat moet je dan? Toen had hij gehoord, er is nog ergens zo'n vrouw met een waarzeggende geest. En dan ging hij naartoe met zijn knechten. En die vrouw die vroeg toen, wie moet ik voor u oproepen? Samuel. Want ja, Saul die dacht, hè, God is weg. Maar Samuel is ook weg. En vroeger heb ik van Samuel zoveel geleerd. Als ik ergens mee zat, kon Samuel het antwoord geven. Oh, wat zou hij het fijn vinden als Samuel nog eens terugkwam en Samuel nog eens advies gaf. Nou, die vrouw met de waarzeggende geest, die spreekt wat spreuken uit, doet wat geheimzinnige dingen. En dan zegt ze, nu zie ik hem. Ik zie een man met een kemelsare mantel. Nou, dat kan natuurlijk nooit echt Samuel geweest zijn. Samuel was al lang gestorven. Maar er was een boze geest die ze opriep. En die boze geest, die sprak met een donkere stem. En die zei wel iets wat klopte. Die zei dat Saul en zijn zoon zouden sterven in die nacht. Het klopt er niet helemaal. Want Saul, die moest naar de hel. En Jonathan mocht naar de hemel. Dat was natuurlijk een heel verschil. Het klopt er niet helemaal, maar het klopte wel ongeveer. Ja, dus Saul die had een vraag en met die vraag ging die naar zo'n orakel toe. En hij kreeg antwoord. Maar dat was wel op een duistere plaats. Toch. Ergens achteraf. En die vrouw deed duistere dingen. En het was geheimzinnig. Wat is dat nu eigenlijk? Hè? Er zijn mensen die zeggen, ja, maar het is wel Samuel geweest. En anderen zeggen, nee, maar dat kan niet. En je kunt helemaal niet goed zien wat het is. Heel geheimzinnig. Een donkere plaats der aarde. Daar spraken de heidense afgoden. En nou zegt hier de Heer, zo doe ik het niet. Je hoeft niet ergens naar een achterafsteegje te gaan om daar een of ander typisch figuur te gaan spreken die rare dingen doet en dan met een donkere stem dat je iets gaat horen van God. Niet naar een donkere plaats der aarde. Niet in het verborgen, niet geheimzinnig. Wat wel? Nou, openlijk dus. God spreekt duidelijk, God spreekt openlijk. God zegt, iedereen mag het horen. In Deuteronomium 30 vindt u dat ook heel duidelijk terug, hoe de Heer het zegt tegen zijn volk. Deuteronomium 30, vers 11, dat is de afscheidsrede van Mozes. En als Mozes dan weggaat, dan zegt hij tegen het volk, u weet toch wel wat voor God wij hebben. Als ik dan wegga, net zoals Samuel gestorven was, zo zou Mozes ook gaan sterven. Mozes kan hier zeggen, ja, als ik nou wegga, dan is God niet weg. Deuteronomium 30, het 11e vers, daar staat, ditzelfde gebod, hetwelk ik u heden gebied, dat is van u niet verborgen. Dat is niet ver. Dat hoef je niet helemaal geheimzinnig te gaan zoeken. Je hoeft niet af te vragen wat het is en waar het is. Het is niet in de hemel om te zeggen wie zal ons in de hemel varen, dat je eerst supergeestelijk moet zijn om ooit iets te kunnen leren. Dat zou je soms kunnen denken. Dat je echt al wel heel bijzonder moet zijn om de stem van God te kunnen horen. Dat gevoel kun je soms ook in de kerk krijgen. Nee, zegt de Heer, je hoeft niet in de hemel op te klimmen. Of vers 3. Het is ook niet op gene zijde der zee. En Paulus, als hij dat woord aanhaalt, die zegt, je hoeft ook niet in de hel af te dalen. Dat is eigenlijk zoals Saul dat deed bij die tovenares van Endor. Als je een heel griezelige plek moet komen om nog iets van God te horen. Nee, zegt hij, nabij u is het woord. U mag het horen en ik wil er openlijk voor uitkomen. Een kerkdienst is vrij. Iedereen mag naar de kerk. En in de tijd van Jesaja, iedereen mocht naar de tempel. Sommigen moesten dan wel buiten de poort blijven staan, maar iedereen mocht daar het woord van God horen. En zeker alle Joden. En de wet van God, die was overal hetzelfde. Bij zo'n orakel weet je het maar nooit, hè. Dan komt de ene bij dat orakel en die hoort dit, en de ander komt bij dat orakel en hoort wat anders. Nee, zegt de Heere, ik zeg het openlijk en dan kan ik tegen iedereen hetzelfde zeggen. Je hoeft je niet af te vragen wat nu eigenlijk precies het woord van God is. Dat was in de tijd van Israël al zo. En dat is niet minder geworden. Je kunt zeggen, de Heer is allemaal duidelijker gaan spreken. Want toen zond hij zijn zoon. Ja, die was aan de ene kant wel verborgen. Dat wil zeggen, je kon niet direct zien dat hij God was. Hij was een eenvoudig mens. En God, die had zijn majesteit, het ware verborgen achter zijn eenvoud. Maar, hij sprak openlijk. De Heer Jezus zegt dat zelf ook tegen de fariseeën en de schriftgeleerden als ze hem gaan beoordelen in Sanhedrin. Als ze gaan vragen, wat vindt u eigenlijk, wat denkt u eigenlijk? Dan zegt hij, ik heb niet in het verborgene gesproken. Openlijk sprak ik in de tempel. Iedereen mocht het horen. Iedereen mocht weten wie ik ben. Iedereen mag horen wat ik over God te vertellen heb. De Heer Jezus die ging niet stiekem preken. Geheimzinnige dingen zeggen. Nee, openlijk was die zichtbaar. Iedereen mocht hem zien, iedereen mocht hem horen. En dat is toch nog steeds zo. Kijk, de Heer Jezus zelf is wel naar de hemel gegaan. Maar het woord van God heeft hij aan de discipelen meegegeven. En over de hele wereld wordt het verkondigd. God zegt daarmee, hem leren kennen is niet geheimzinnig. Geloof is niet voor ingewijden. We hopen dan nog duidelijk te horen uit vers 22. Maar het is het woord van God, een openlijk woord. Wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde. Iedereen mag horen dat deze God God is. Iedereen die deze God wil leren kennen, kan hem leren kennen. Het is wel nodig dat God het bekend maakt. Want wij kennen hem van nature niet. Vanuit ons eigen hart weten wij niet wie God is. En toen wij met Adam gevallen zijn, toen zijn we God kwijtgeraakt. En we zijn een onbekende voor God. En als dan de Atheners daar schrijven voor de onbekende God, dan moeten we zeggen, nou dat begrijp ik heel goed. Wij kennen God niet. Dat is niet Gods schuld, dat is onze schuld. Wij hebben onze ogen als het ware van God toegesloten. Wij zijn van heilspoor afgegaan. Wij hebben een verduisterd verstand. En we willen zo graag van alles weten. En zo weinig van God. Van nature willen we helemaal niet precies, niet echt weten wie God is. Maar God, die laat het daar niet bij. God is een God die zich bekend maakt. God is een God die zegt, al ken je er niks van. Ik zou zo graag willen dat je me leert kennen. Daarom spreekt hij openlijk, duidelijk. Je kunt het zo zeggen, vanuit het woord van God. Wie hem wil leren kennen, kan hem leren kennen. Wie God wil leren kennen, kan God leren kennen. Heel mooi zie je dat in Psalm 25. Daar zie je nou zo iemand die zegt, Heere, nou wil ik u leren kennen. Dan wil ik uw weg leren kennen. Maar ik ben zo ver afgeweken. Zoveel zonde van mijn jeugd en mijn zonde van nu. Er is zoveel waardoor ik niet bij u pas. Waardoor u mij aan de kant zou kunnen schuiven. En toch bidt hij, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dan staat er, de Heere is goed en recht. En daarom zal hij zondaars onderwijzen in de weg. Zondaars. Dat zijn dus mensen die van God afwijken. Hij zal onderwijzen. Zondaars. Geen eigenwijze zondaars die zeggen, ik weet het zelf wel, ik kan het zelf wel, ik heb het zelf wel. Kijk, dan zegt God, met eerbied bedoeld, zoek het dan ook zelf maar uit. Maar dan staat er verder in die psalm, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Wie hem nederig valt te voet, wie zegt, Heere, ik heb het niet, ik ken het niet, uit mezelf wil ik het niet eens. Maar ik kan u niet missen. Ik moet u leren kennen. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Want God, die zegt niet, dat kan alleen als je een groot verstand hebt. Dat kan alleen als je iets heel bijzonders hebt. Als je heel gevoelig bent. Als je, wat dan ook. Nee, zegt hij, ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde, maar openlijk verkondig ik. Ik ben de Heere en niemand anders. Dat brengt ons dus bij een eerlijke vraag naar onszelf. Willen wij het wel? Zou de Heer Jezus van jou moeten zeggen? Zou de Heer het van u moeten zeggen? Net als van de Joden. Gij wilt tot mij niet komen. Waarom niet? Als dat nu zo is. Dat je God nooit gezocht hebt. Aan God voorbij ziet. Dat je niet erom verlegen zit om God te kennen. Waarom niet? Gij wilt tot mij niet komen. Dat is erg. Je schepper. Wat heeft hij verkeerd gedaan dan? Moet je niet eerlijk zeggen, ik heb God veel meer kwaad gedaan dan hij mij. God spreekt, God nodigt, God maakt zichzelf bekend en God zegt, ik wil zo goed voor je zijn. Ik wil alles geven wat je nodig hebt, alles wat je nu werkelijk mist. Wat erg dan. Als gezegd moet worden, ik wil niet. En wat een wonder dan, als de Heer toch zegt, ik heb niet in het verborgen gesproken. En als hij nog verder zegt, ik heb niet gezegd tot het zaad van Jacob, zoek mij te vergeefs. Dat is onze tweede gedachte. God spreekt oprecht. God spreekt dus zijn woord tegen iedereen. Of iedereen die het wil horen, die kan het horen. Nou ja, zou je kunnen zeggen, dat is nog maar de vraag toch. Want God werkte toch alleen in Israël. In Israël was de tempel, de heidenen niet. We hebben het nog gezongen, Psalm 147. Die andere volken moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Zo is het ook, hè. Er zijn heidenvolken, er zijn volken van het verbond. Er zijn plekken waar nog vrijwel nooit het evangelie verkondigd is en wij horen het elke zondag. Daar is wel onderscheid. En dat is geen onderscheid dat wij verdienen. Geen onderscheid dat wij begrijpen. Dat is een onderscheid waar God vrij in is. En er staat in de Dordtse leerregels, God zendt goedertieren, verkondigers van die zeer goede boodschap. Wanneer hij wil en tot wie hij wil. Dat is een stuk van Gods uitverkiezing. En wij weten niet waarom God Nederland eerder heeft opgezocht dan Brazilië of dan Indonesië. Wij weten het niet. We weten wel dat God dat mag. We weten niet waarom God Israël heeft uitgekozen. Ja, zegt hij, omdat ik u lief heb. Dat is het enige. Er was geen reden in Israël dat God juist in Israël ging werken. Het was alleen maar om God zelf. En Israël kreeg Gods woord te horen en veel andere volken moesten het missen. Dat betekent niet dat die andere volken het niet konden vinden. Want er staat in Handelingen 17. Er zijn allerlei mensen die hem tasten, die hem zoeken. En dan hebben we dat gelezen. Eigenlijk over de hele wereld zijn mensen die God zoeken en tasten. Maar ze zitten er steeds naast. Want er staat, hoewel hij niet ver is van en iegelijk van hen. Dus mensen zoeken verkeerd. In dat opzicht kun je niet God de schuld ervan geven, toch? Mensen zoeken verkeerd. Heidenvolken zoeken verkeerd. Ze hebben zelf de kennis van God aan de kant geschoven. Net als wij dat doen. Als het aan ons ligt. Maar als dan God spreekt. En als God zegt, zoek mij. Dan is dat niet voor niks. Je kunt zeggen, onder de heidenen, daar klinkt het ook. De godskennis die mensen hebben, dat is ook een aansporing om God te zoeken. Maar in de kerk klinkt het duidelijker. In de kerk horen we extra duidelijk, zoals vroeger Israël, zo horen wij extra duidelijk dat woord van de Heere. Zoek mij. Hoe vaak heb je dat al niet gehoord? Zoek mij. We hebben het nog gezongen. We hebben het onszelf toegezongen. Vraag naar de Heer en zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. Zoekt dagelijks zijn aangezicht. Dat is wat de Heer tegen ons zegt. Zoek mij. Zoek mij dagelijks. Elke dag. Of op een andere plek. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En dan zou het lukken. God zegt, zoek mij. Zou dat gaan? Zou je God kunnen vinden? Daar zegt hij hier wat over. Zoek mij tevergeefs. Gaat het zo? Misschien denk je dat wel eens. Ik ging God zoeken en ik heb niks gevonden. Is dat waar? God zegt niet zoek mij tevergeefs. Kunnen twee dingen zijn. Meestal is het, we hebben niet echt gezocht. Het kan ook zijn, we hebben niet gezien hoeveel we al van God gekregen hebben. Ik sprak een jongen die zei, ja, ik ga meestal niet naar de kerk. Ik ben eigenlijk wat zoekende. Ik weet niet zeker of, ja, of God bestaat, of dat christelijk geloof waar is. Misschien de islam wel, ga ik daar maar eens kijken wat daarin te zien is. Ik ben zoekende. Maar toen praten we wat verder en ik zeg, ja, maar als ik jou zo hoor, dan zoek je eigenlijk helemaal niet. Je zegt, ik ben zoekende. Maar je maakt je druk met een heleboel andere dingen. Niet met zoeken. Als je zegt, ik ben zoekende, dan moet je ook wel zoeken totdat je het gevonden hebt. Dan kun je niet zeggen, nou ja, kijk een keer omheen, als ik het niet gezien heb, Dan zal het wel niet. Dan kijk ik maar weer een jaar later. God zegt, zoek mij. En hij bedoelt daarmee, laat het ernst zijn. Laat het erom te doen zijn dat je God mag leren kennen. Laat erom te doen zijn dat je niet rust. Totdat Jezus Christus je zaligmaker is. Totdat je weten mag dat voor al je zonden betaald is. Dat je voor eeuwig zalig mag zijn. En niet rusten. Totdat je de rust vindt in God. Zoek mij. Niet vergeefs. Weet je wat dat betekent? Als je God niet zoekt, gaat het verkeerd. Ik heb niet gezegd, zoek mij te vergeefs. De Heer zegt daarmee dus, ik zeg het niet zomaar. Als ik zeg, zoek mij, dan bedoelt God niet, nou ja, weet je, als je me niet zoekt, gaat het eigenlijk even goed. Je kunt me zoeken, je kunt me ook niet zoeken. Je kunt naar de kerk gaan, je kunt ook uitslapen. Dat is een beetje ja, wat je zelf wilt kiezen. Als je de kerk nodig hebt, dan ga je naar de kerk. Als je de kerk niet nodig hebt, ja, even goede vrienden. Er zijn steeds meer mensen die zo praten. De kerk, dat is een beetje net als, als uitgaan. Sommige mensen houden ervan, sommige houden er niet van. Maar God die drukt het op het hart. Zoek mij. Als je God niet zoekt en als je God niet vindt, weet je wat er dan gebeurt? Dat weet je wel. Maar weet je het ook echt? Als je God niet vindt voordat je sterft, ga je verloren. Als je God niet vindt voordat je sterft, ga je verloren. Dan kom je in een donkere plaats. Donkere plaats van de hel. Als je God niet vindt voordat je sterft, wat heb je dan? Dat is alles te vergeefs. Dan kun je plezier gehad hebben. Maar je zult dan nooit meer plezier hebben. Je kunt rijk geworden zijn. Maar je bent al je geld kwijt. Je kunt een heleboel vrienden gehad hebben. Maar die vrienden die zullen tegen je zeggen, waarom hebben we elkaar eigenlijk niet aangespoord om God te zoeken? Waarom hebben we elkaar meegenomen naar de hel toe? Als je sterft, zonder dat je God gevonden hebt, dan is alle vreugde die je hier gehad hebt, straks alleen maar erger. Wat heeft het voor zin? Om ik weet niet wat allemaal te zoeken. En je zoekt God niet. God zegt het niet zomaar. Als er iemand is die weet hoe nodig je God hebt, dan is het God zelf toch? En heb je God nu al vaak laten praten? Je hoort een preek. Je ging de kerk weer uit. En je vergat de preek. Of je dacht nog eens aan de preek, maar je deed niks met de preek. Hoe vaak heeft God al niet gezegd, zoek de Heere en leeft. En je hebt net gedaan alsof God het voor niks zei. Als God net zo goed zijn mond had kunnen houden. Maar God zegt hier, en op zoveel plaatsen, ik zeg het voor je bestwil. Ik zeg het niet om je te plagen. Je hoeft niet God te zoeken om een moeilijk leven te krijgen. Je moet God zoeken om niet verloren te gaan. Je moet God zoeken om zalig te worden. Het is niet vergeefs. Dat betekent, God meent het in zijn ernst. Maar God meent het ook in zijn liefde. Hij zegt niet, zoek mij en dan ga je God zoeken en je komt erachter. Het kon helemaal niet. Het was niet voor jou, want je was niet uitverkoren. Misschien zit je daar wel eens mee. Ja, maar als ik niet uitverkoren ben, dan heeft het allemaal geen zin. Dan kan ik zoeken tot ik een onsweeg. Dan kan ik zoeken elke dag tot ik 90 jaar ben. Maar als ik niet uitverkoren ben, dan kom ik er toch niet. Dat staat nergens in de Bijbel. Zoek de Bijbel maar na. Staat er één keer in de Bijbel. De uitverkiezing betekent dat je maar af moet vragen of je er wel komt. Als u het gevonden hebt, mag u het maar aanwijzen. Ik heb dat nog nooit gevonden. Er staat heel duidelijk dat er een uitverkiezing is. Er staat heel duidelijk. Als je zalig wordt, dan heb je het alleen aan God te danken. Dat geloof ik, want het staat in de Bijbel. Maar weet je wat ik ook geloof? Dat die uitverkiezing geen muur is waar je tegenop loopt, maar een poort. Weet je wat ik ook geloof? Dat het zin heeft om God te zoeken. Dat je helemaal niet druk hoeft te maken over die vraag, ben ik wel uitverkoren? Weet je waarom ik dat geloof? Omdat het in de Bijbel staat. Ik geloof dat er een uitverkiezing is, omdat het in de Bijbel staat. En ik geloof dat het zin heeft om God te zoeken, omdat het in de Bijbel staat. Ik heb niet gezegd tot het zaad van Jacob, zoek mij te vergeefs. God speelt geen spelletje. Hij meent het. Hij meent het met alle ernst. Hij meent het met alle liefde. En daarom gaan we straks ook zingen. Dat is de taal van God. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. En dat is dan berijmd. Maar dat komt natuurlijk dat die psalmberijmers iets kenden van het hart. Zij het kan soms zo verdrietig zijn in je hart. Dat je denkt, ik ben zo ver bij God vandaan. En ik kan maar één ding mij helpen. Dat is, als ik God mag vinden. Maar het is zo onmogelijk. Er is zoveel tegen. Er is zoveel wat het leven mij als het ware moeilijk maakt. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Waarom? Nooddruftige. Veracht zijn goedheid niet. Dat betekent, je moet niet twijfelen aan de vraag of hij goed is, of hij het wel meent. Weet je wat je mag, waar je aan mag twijfelen? Wat je mag verachten, je eigen goedheid. Veracht je eigen goedheid maar. Twijfel maar aan je eigen gewilligheid. Maar niet die van God. Maar waarom zou je dan moeten zoeken? Waarom zegt God niet gewoon, in één keer, op zijn allermakkelijkst, hier ben ik en je bent zalig? Goed, op zo'n waaromvraag kunt u natuurlijk nooit helemaal een antwoord geven, want dat is aan God. Staat God vrij? We kunnen wel iets van zeggen, toch? Als je nou God gaat zoeken, weet je wat je dan leert? Dan leer je zelf kennen. Als je God gaat zoeken, dan kom je jezelf tegen. Opmerkelijk, hè? Je gaat God zoeken en je vindt jezelf. Je gaat God zoeken, je komt jezelf tegen. Wat van jezelf dan? Nou, je dacht dat je zo graag zalig wilde worden. Je kwam erachter dat je niet graag zalig wilde worden. Tenminste, niet op Gods manier. Je dacht dat je eigenlijk al best wel goed bezig was. Je kwam erachter wat een groot zondaar je was. Je komt jezelf tegen. Dat wil de Heer nou leren, dat je door de knieën gaat. Dat je niet groot meer bent. Natuurlijk mag ik zalig worden. Nee, er is niks natuurlijks bij. Wonderlijk mag ik zalig worden. Alleen maar genade. Daar wil God je krijgen. Daarom is het soms zo zoeken. Dat zoeken, dat is erom dat wij het zo moeilijk vinden om van genade te leven. Zoeken. Ook om te leren zien dat er in God zoveel meer is dan wij dachten. Je kent God maar zo niet. En het zoeken van God, dan mag je maar als het ware steeds meer ontdekken. In zekere zin houdt God zich verborgen. God zegt, ik laat niet alles zien. Wil je echt weten wie ik ben? Gaat je er echt om met je hart aan mij verbonden te wezen? Nou, dan zou ik als het ware beproeven. Beproeven in dat zoeken. zodat je steeds meer de Heere mag kennen. Als je ergens zeker mag zien dat het de moeite waard is om God te zoeken, dan zie je het in zijn Zoon. Christus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat is het woord van de Heer Jezus zelf. En in, bij Zacchaeus. Zacchaeus, nou dat was zo iemand die ging God zoeken. Zacchaeus, die klom in de boom, want hij wilde Jezus wel zien. Er stond daar de Heer Jezus onderaan die boom en toen keek hij omhoog. En wat staat er? Toen zag Jezus hem. Zacchaeus wilde Jezus zien, maar Jezus zag Zacchaeus. Zacchaeus zocht Jezus, maar aan het eind van dat gedeelte in Lucas 19 staat, Lucas 19 vers 10, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Het is niet te vergeefs om God te zoeken, niet omdat wij zo goed kunnen zoeken, maar omdat wij een zoekende zaligmaker hebben, daarom. Derde, hij spreekt zuiver. He, dus God spreekt duidelijk of God spreekt openlijk. Het is geen geheim. God spreekt oprecht, God meent wat hij zegt. Hij speelt geen spelletje. En als laatste, God spreekt zuiver. Dat betekent, hij zegt geen verkeerde dingen. Je kunt natuurlijk ook mensen hebben die menen wat ze zeggen, maar wat ze zeggen deugt niet. En er zijn mensen die openlijk op de media, ik weet niet wat voor rare dingen over God vertellen. Ze zeggen het op de media, dat betekent dat heel Nederland mag meeluisteren. Ze schamen zich er niet voor. En ze menen wat ze zeggen, dat als ze zeggen dat God niet bestaat, of wat ze ook maar allemaal vertellen. Maar er deugt natuurlijk niks van. Maar zo is het met het woord van God niet. Wat hij vertelt, dat meent hij. En dat is zo zuiver. Dat is zo goed. We mogen zo blij zijn dat hij het zegt. Er zijn geen zuiverdere woorden dan dit. De Heer die zegt het op deze manier. Ik ben de Heer die gerechtigheid spreekt. Gerechtigheid. Dus geen onrecht, geen leugens. Geen valsheid, geen kromme dingen, dat hij eromheen draait of dat hij dingen verdraait. Hij spreekt gerechtigheid. Wat hij zegt klopt. Wat hij zegt is zuiver. Dan denken we bijvoorbeeld aan de wet. Als dat woord gerechtigheid in de Bijbel staat, dan wordt dat vaak ook verbonden met de wet. De zonde is ongerechtigheid. Maar de wet en het woord van God is vol gerechtigheid. Als de Heere zegt, dat wat je daar zegt, dat is zonde, dan heeft God gelijk. Als God zegt, wat jij in je hart graag wilt, dat is onrein, dan heeft God gelijk. En als wij voelen maar het botst. Ik vind het niet fijn wat God zegt. Ik ben het niet eens met wat God zegt. Ja, aan welke kant zit dan het probleem? Nou, dat voelen we wel aan. Hè? Dan is het omdat wij onrechtvaardig zijn. Onzuiver. Onheilig. Oneerlijk. Aan onze kant zit het mis. Maar het Heere woord is zuiver, zegt Psalm 12. En al zijn spreken, meer dan het allerschoonst metaal. Het zilver staat er dan, dat keer op keer gezuiverd is. Dat zilver, het meest zuivere zilver of het meest zuivere goud, dat is niet zo zuiver als het woord van God. Daar gaat ons woord altijd tegenin. Onze gedachte, onze wil, die gaat zomaar tegen God in. Maar dan zegt de Heer, daar heb ik je nou niet voor over. En dat is een wonder. De Heer die spreekt tegen ons in. En dat is zo gelukkig. Kijk, je zou kunnen denken, als de Heer nou met mij meepraat, dat is fijn. Als het altijd goed voelt. Wat ik graag wil, als de Heer daar zijn zegen over geeft. Dat zou fijn zijn. Dan zou geloven makkelijk zijn. Maar zou het helemaal misgaan. Dan mogen we dankbaar zijn dat God tegen ons ingaat. Want bij ons is het onrecht. Bij ons is zoveel kromheid. En als nou de Heer zegt, joh, dat is allemaal goed, allemaal akkoord. Weet je dan, dan is de hemel geen hemel. Als er nou mensen in de hemel komen die het onrecht vasthouden. Dan is de hemel net als de aarde, dat is een halve hel. Gelukkig is God rechtvaardig. En spreekt God rechtvaardig. En als God dan tegen je ingaat. Ook als hij zegt, zoek mij. Ja, zo komt de Heer, hè. Hij spreekt, zoek mij. En dan vraag je, ja maar Heer, hoe moet ik nou zoeken? Dan zegt de Heer, nou, dan moet je de zonde loslaten. Dan moet je niet langer de wereld lief hebben. Dan moet je niet langer naar de duivel luisteren. Dan zeg je, maar dat vind ik helemaal niet leuk. Als God zegt, zoek mij, dan gaat dat dwars tegen mijn eigen verlangen in. En toch zeg ik, als dat zo is, dan mag je er blij mee zijn. Ik hoop dat hij ervoor gaat buigen. Dat u zegt, Heere, ik word het met u eens. De manier waarop u het zegt, dat is een goede manier. En zoals ik het graag wilde, dat was niet goed. En dan kan het niet anders. Of u zult. Als u in die weg de Heere mocht vinden, zeg Heere, wat ben ik dankbaar dat u tegen mij ingesproken hebt. Wat ben ik dankbaar dat u mij geen gelijk gegeven hebt. En wat een zegen dat ik u gelijk mocht gaan geven. Dat is geloof. Dat is bekering. Dat God gelijk gaat geven. Zegt de Heere, u hebt gelijk en ik heb ongelijk. U bent zuiver en ik ben onzuiver. U weet hoe ik in de hemel moet komen en ik weet eigenlijk alleen maar hoe ik in de hel moet komen. Ik ben de Heere, zegt hij. En zegt u altijd ook, u bent de Heere. Die rechtmatige dingen verkondigt. Rechtmatig. En dat past erbij, dus ook zeg maar eerlijk betekent dat. Hij verkondigt dingen, zo zou je het nu kunnen samenvatten. Hij verkondigt dingen waarmee je in de hemel kunt komen. Bent u het ermee eens? Heere, wat u zegt is recht. Wat u zegt is rechtmatig. Wat u zegt, daarmee alleen kan ik zalig worden. Valt u hem zo bij? Heere, laat mij dan maar buigen. Wilt mij dan maar afbreken. Maar als ik u maar gelijk mag geven. Als ik uw goedheid maar mag zien. Wel, zegt de Heer, zoek mij dan. Zoek dagelijks mijn aangezicht. En je weet het. Dat zegt hij niet voor niks. Amen.